in the President of the United States. Brother Brandon.
Dank u, broeder Argenbrand. Goedenavond, vrienden. Dat was nogal een introductie, nietwaar? De president van de Verenigde Staten. We zijn blij om hier vanavond te zijn, in dit auditorium hier in Georgetown, Indiana. Toen ik enkele ogenblikken geleden de weg afkwam, bracht het iets in mijn herinnering. Een van mijn eerste genezingsdiensten die ik ooit had, was in Georgetown, Indiana. En hoevelen herinneren zich de Wolf Grove samenkomst hier toen ik daar naar Wolf Grove gegaan was? Daar is iemands hand omhoog, daar achterin, twee of drie van hen, toen wij naar Wolf Grove gingen. Ik geloof dat ze een kleine dame hadden die daar in New Albany woonde, die 35 jaar kreupel was, die voor de eerste keer liep. Of was een dwerg, geloof ik dat het was, en had nooit gelopen. Wel, ik heb vanavond nog steeds dezelfde boodschap. Jezus stierf om te redden en te genezen. En ik heb het geenszins veranderd. Sindsdien zijn er heel wat dingen gebeurd. Ik heb meer dan 1 miljoen zielen tot Jezus Christus gebracht zien worden, en tekenen en wonderen rondom de wereld. Koningen en monarchen en potentaten waarvoor gebeden is en genezen door de genade van onze God. En we zijn erg blij vanavond om te weten dat God nog steeds God is en dat Hij niet verandert. Ik ben vanavond blij om mijn vriend Dr. Cabell daar te zien. Ik weet niet of iemand hem heeft voorgesteld of niet. Van de Kerk van de Open Deur in Louisville. Bent u al voorgesteld, broeder Cabell? Wilt u even opstaan? Ik wil hem niet in verlegenheid brengen. Maar Dr. Cabell van de Kerk van de Open Deur. Bijna iedereen kent hem, denk ik, hier in de omgeving, omdat hij een radiobediening heeft. En een zeer opmerkelijke bediening. En dan hebben we, geloof ik, enkele hele fijne diensten gehad in Louisville, Kentucky, met Dr. Cabell. Het is altijd een plezier om hem in de samenkomsten te hebben. Dan deze andere predikers hier ook. Ik neem aan dat sommigen van hen uit de plaatselijke kerken komen. En broeders, ik ken u misschien niet, maar ik ben blij dat u hier bent en in afwachting van deze korte tijd van gemeenschap samen. Het werd op nogal korte termijn aangekondigd. Ik wist het niet tot pas eergisteren, geloof ik, dat het was dat ik hierheen zou komen. En onze broeder Argenbright, een van uw jongens hier uit de plaatselijke, uit de buurt. Wel, u weet hoe hij werkt, in een plotselinge opwelling. Gelijk als de geest hem lijkt te leiden, wel, komt hij in beweging. Onlangs was ik, zo'n 6 of 8 maanden geleden zat ik op een dag thuis. En ik stond net op het punt om naar Denver, Colorado te gaan voor een conventie. En deze kleine man kwam het huis binnen en hij zei, broeder Branham, ik heb een geweldige openbaring van de Heere. Ik zei, ja meneer. Hij zei, de Heere legt Zurich, Zwitserland op mijn hart om daar naartoe te gaan. Zij, wilt u met me meegaan? Ik zei, wel, ik heb 1 avond in Denver en dan ga ik naar een andere samenkomst. Ik zei, niet te belangrijk. Waarom? Hoe meer ik erover nadacht, wel, het leek mij dat als ik wist dat broeder Argenbright ergens een openbaring voor had, dat het goed was en het van God kwam. En we gingen naar Zwitserland en de Heere gaf ons 50.000 zielen. Gingen vandaar naar Karlsruhe, Duitsland, en hij gaf ons nog eens 50.000 ongeveer. Maakte 100.000 zielen in die kleine campagne. Hoe hij ons zegende. En nu zijn we van plan deze zomer, of begin deze herfst, om terug te gaan naar Afrika en Zwitserland, India. Vele tours door het land heen. Ik ga nu naar Minneapolis, Minnesota, daarboven bij een arena voor de volgende dienst. Dan naar onderen Sioux Falls, naar Oud-Mexico toe. Beneden naar Oud-Mexico-stad in een arena daar. We komen terug, gaan naar de oostkust. En dan vandaar naar Anchorage, Alaska. Dan hebben we een aantal Amerikaanse samenkomsten. We hebben een nieuwe tent die komt, met plaats voor enkele duizenden mensen en enkele busjes enzovoort voor een aantal Amerikaanse samenkomsten voordat we weer over zee gaan. We vragen zeker om de gebeden van uw mensen hier in de omgeving. We zijn hier onder elkaar, weet u. We zijn weer thuis en we stellen uw gebeden zeker op prijs. En als we in deze kleine inter-evangelische diensten komen, komen we niet om een bepaalde kerk te vertegenwoordigen, een bepaalde denominatie, bepaalde groepen mensen. We komen alleen omdat we van Jezus houden en weten dat u ook van hem houdt. En we komen naar deze plaatsen voor een tijd van gemeenschap, om gemeenschap te hebben rondom zijn woord en rondom zijn beloofde zegen. En ik ben, dat is het enige motief dat we hebben, is voor deze samenkomsten. En we zijn vanavond blij om broeder Tommy Nicholson hier bij ons te hebben, die vast en zeker is voorgesteld door broeder Argenbright, die de redacteur is van de Stem van de Internationale Christelijke Zakenlieden. Een groep mannen waar ik trots op ben om bij hen te horen. Het zijn christelijke zakenlieden die hun organisatie hebben gevormd en het is een internationale aangelegenheid geworden. Ze sponsoren mij in de meeste van mijn samenkomsten over de hele wereld. en hij is de redacteur van de Stem van de Christelijke Zakenlieden. En dus zijn we vandaag op pad geweest om enkele getuigenissen van oude gevallen te halen om te zien of goddelijke genezing blijvend is of niet. We zijn bij mevrouw Carter geweest. Ik hoop dat ze hier zijn vanavond, Georgie en mevrouw Carter. En Georgie is een van de gevallen die, ik geloof, zo'n 14, 15 jaar geleden werd genezen. En een van uw plaatselijke mannen hier, meneer Hall, die een van de bekeerlingen was van de Milltown Baptistenkerk, waar ik vroeger voorganger was, en hij werd hier een paar jaar geleden genezen van kanker. Werd opgegeven in Louisville, door de dokters en door het hele land. En is hier gezond vanavond, gezond en blij. Ik zie dat hij er zit. En we gingen naar de plaats toe waar de Engel des Heren neerdaalde en mij vertelde wat ik moest doen. En nu, christenvrienden, op dit punt komen we tot dit. Wij beweren niet dat wij enigszins genezen kunnen, aangezien de bediening van onze predikers geen speciale aandacht aan goddelijke genezing geven, maar wij geloven in goddelijke genezing omdat het evangelie is. En geen mens kan iemand genezen. Genezing ligt niet in de kracht van de mens. Genezing ligt in de kracht van God. En God geeft de mens geen kracht om te genezen. God gaf Christus alleen de opdracht om naar de aarde te komen, om in onze plaats te sterven voor onze zonden en onze ziekte. De schrift zei, hij werd verwond voor onze overtredingen, door zijn striemen werden wij genezen. En wij geloven dat op onze belijdenis van geloof, dat Jezus, onze hoge priester, gestorven is en weer opstond om de zonde van de wereld weg te nemen, en aan de rechterhand van God de Vader zit en daar voorspraken doet op onze belijdenis. En toen hij stierf voor onze zonden, kon hij niet sterven voor de zonden zonder te sterven voor ziekte. Ziekte is een kenmerk van zonde. Nu, misschien is het niet dat u hebt gezondigd wat veroorzaakt dat u ziek bent, maar het was als gevolg van zonde in de eerste plaats dat ziekte naar de wereld bracht. Voordat we ooit de zonde hadden, hadden we geen ziekte. Maar toen ziekte binnenkwam, is zonde een kenmerk. En nu, u kunt op geen enkele manier handelen met zonde zonder te handelen met ziekte of elke kenmerk die de zonde voortbracht. Zonde, wanneer wij met zonde handelen, handelen wij met de dood, wanneer we handelen. En ziekte is het eerste stadium van de dood, wanneer de ziekte uw lichaam overneemt. Op een avond zoals deze, voor één kleine samenkomst, 2 dagen van tevoren aangekondigd voor uw mensen om hier vanavond te komen en in het gebouw te vergaderen. Het zou moeilijk zijn om te proberen in detail te gaan. Zoals we zouden doen in campagnes waar die weken en weken lang duren om uit te leggen wat is ziekte, waar komt het vandaan. Er is niet dan dat er een reden voor is en er een oorzaak is. En u kunt geen remedie vinden totdat u een oorzaak vindt. Ik zei hier niet lang geleden, als ik naar een dokter ging, ik ben zeker niet tegen dokters, chirurgen, operaties, ziekenhuizen, ze zijn allemaal Gods plannen. Maar als ik naar een dokter ging en hem vertelde dat ik aanhoudende hoofdpijn had en hij mij een aspirine zou geven en zeggen, wel ga nou maar Billy, ja, dit komt wel goed. Wel, die man wimpelt me af, zie. Hij, een echte dokter, zou een diagnose geven voor mijn geval en kijken wat er met mij aan de hand was. En dan zou hij op de bodem komen van waar het zit en dan van daaruit beginnen te werken. Wel nu, dat is de manier waarop wij moeten werken in goddelijke genezing of in redding voor de ziel. Als een man komt en zegt dat hij erg verontrust is over zijn redding, het eerste wat u moet doen, wat uw predikers moeten doen, u doorloopt de hele lijn totdat u ontdekt waar hij hier in het verleden een stap opzij deed of wat er gebeurde. Van daaruit brengt u het naar boven. Zo is het ook bij goddelijke genezing. En goddelijke genezing is niet een of andere kracht die God aan de mens heeft gegeven. Genezing ligt alleen in de verzoening. Ik wil u iets vragen, want ik weet dat er hier predikers zijn uit de verschillende kerken. En hoe zou u redding voor de ziel prediken? Het enige, u zou niet kunnen zeggen, we zeggen, wel, ik was bekeerd, broeder Branham. Ik werd 10 jaar geleden gered. Ik werd 20 jaar geleden gered. Nee, dat is een vergissing. U heeft het misschien 10 of 20 jaar geleden aangenomen. Maar u werd 1900 jaar geleden gered toen Jezus stierf op Golgotha. Hij heeft de zondekwestie daar voor altijd in orde gemaakt. Daar is waar hij de allerhoogste prijs betaald heeft, het grote offer bracht, zodat door zijn dood op Golgotha wij dan recht hebben op redding. De prijs is betaald. Dus het is niet wat u doet, het is wat hij deed. En uw persoonlijk geloof, en om dat aan te nemen, brengt uw redding. En nu dat hij werd verwond voor onze overtredingen, door zijn striemen werden wij genezen. Zie, ik heb vaak deze uitspraak gedaan. Dat u op geen enkele manier zou kunnen, als een slang of een dier zijn poot in mijn zij had, en in mijn zij aan het verwonden was, en mij aan het doden was. Heeft het geen zin om te proberen zijn poot af te hakken? Sla hem gewoon op zijn hoofd. Dood zijn hoofd, dood het hele lichaam. Wel, zo is het met goddelijke genezing. Toen Jezus met ziekte of zonde afrekende op Golgotha, moest hij met het hoofd ervan afrekenen, wat de zonde was. En door dat te doen, rekende hij tegelijkertijd met ziekte af. Hij hoefde niet alleen de poot eraf te hakken, hij doodde slechts het hoofd. Dat zorgde voor de rest. Dus Jezus kwam om het menselijke ras alles te brengen dat tot Adams ras of Adams zonde vernietigd had in de Hof van Eden. En nu hebben we de kenmerken of het onderpand van onze eeuwige redding. Als wij Christus aannemen als onze verlosser of Christus als onze genezer. We hebben die onderpand van onze gehele verlossing wanneer hij komt. Wij worden verzocht. Wij worden allen verzocht. Wij allen zondigen. Er is niemand zonder zonde. Elke dag zondigen wij. Paulus zei dat hij dagelijks moest sterven. En als wij zeggen dat wij zondigen en geen zonde hebben, dan, zegt de Bijbel, maken wij dat God liegt. En dat kunnen we niet doen. Dus wij zondigen dagelijks. En het is genade, Gods genade, die ons redt. En als wij onze verkeerde dingen belijden, is God rechtvaardig om ze te vergeven. En uw belijdenis, zolang die stand houdt, is uw redding volmaakt. Zo is het ook met goddelijke genezing. Het is uw persoonlijk geloof in een opgestane Heer Jezus. Dus vanavond dacht ik dat ik gewoon, door deze kleine tijd van gemeenschap met u te hebben, en op deze plaats hier waar alle kerken kunnen, deze kleine groep mensen, hier gewoon samen kan komen in het kleine stadje van Georgetown. En allereerst willen we onze dank uitspreken aan de broeder Argenbright en degenen die dit mogelijk hebben gemaakt. We willen het schoolbestuur bedanken dat zij ons vanavond deze gymzaal ter beschikking hebben gesteld voor deze dienst. En ik wil elke prediker die hier is en elk lid van elke kerk bedanken. Of het nu protestant, katholiek, of het nu orthodox of joods is, wat het ook mag zijn. We zijn dankbaar dat u hier bent en willen dat u weet dat wij geen enkele beperking of voorwaarden stellen aan iemand religie. Wat u ook gelooft, zolang u in de Heer Jezus Christus gelooft en Hij uw redder is, bent u mijn broeder en zuster. En dus, dat is hoe wij het geloven. En nu, we hebben zijn gezegende woord hier voor ons. Nu, ieder is er in staat om dat met zijn vinger terug te trekken, zou het zo kunnen openen, maar er is niemand die het boek kan openen om het te verstaan, behalve Christus zelf. De Bijbel werd geschreven door inspiratie. Dus zullen wij even onze hoofden buigen om tot de auteur te spreken voordat wij zijn boek openen. Onze geliefde hemelse Vader, wij zijn hier vergaderd in de naam van uw geliefde Zoon, de Heer Jezus, die vrijwillig voor onze zonden en overtredingen stierf. Hij stierf opdat Hij ons zou mogen redden van een leven van zonde en ons thuis zou brengen in de hemel op een glorieuze dag bij zijn komst. Hij stierf ook opdat door zijn striemen dat wij genezen zouden mogen worden van onze ziekte. En hij werd om onze overtredingen verwond. Hij werd verbrijzeld om onze ongerechtigheid. De kastijding van onze vrede was op hem. En door zijn striemen is onze genezing geworden, zegt de profeet. Nu, wij bidden u, hemelse Vader, dat u ons genadig zult zijn. En dat wij slechts deze ene avond van samenkomen hier in deze stad hebben. Wij bidden dat u degenen zegent die dit mogelijk hebben gemaakt voor de samenkomst en ook degenen die met ons zijn samengekomen om gemeenschap te hebben rondom het woord. En we bidden, Vader, dat u ook iedereen zegent die zich in goddelijke tegenwoordigheid bevindt. En mogen het een avond worden die nog lang herinnerd zal worden. Mogen het een avond zijn zoals de apostolische vergaderingen vroegere dagen, toen mensen zich vergaderden, kleine groepen. Op een nacht, toen de heilige Paulus tot diep in de nacht aan het prediken was, viel een jonge man, zo wordt ons geleerd, van de bovenverdieping, en zijn leven werd hem ontnomen. En Paulus legde zijn lichaam over de jongen. en God gaf hem zijn leven terug. We zijn dankbaar dat we vanavond hetzelfde evangelie hebben om tot de mensen te prediken. Dat God nog steeds leeft en regeert. Hij geneest de zieken. Hij vergeeft al onze zonden. En Vader, wij bidden vanavond dat u ons als een volk wilt zegenen. En nu, gij hebt in uw nederig woord dit gezegd. Als gij de Vader iets vraagt in mijn naam, zal ik het doen. En wij geloven dat wat we vragen, wij ontvangen, want het is in overeenstemming met zijn woord. En wanneer wij vanavond van hier gaan, in verschillende groepen, en naar onze verschillende huizen gaan, wilt u ons dan zo bezoeken dat we een getuigenis in ons hart zullen hebben. En ons gesprek, als we hier weggaan, zal zijn als degenen die van Emmaus kwamen, bij de eerste opstanding, toen ze de opgestane Heer Jezus voor de eerste keer hadden ontmoet. Zij zeiden, was ons hart niet brandende in ons toen hij tot ons sprak langs de weg? Mogen u vanavond tot ieder hart spreken, want wij vragen het in de naam van uw geliefde Zoon, de Heer Jezus. Amen. Terwijl wij openslaan in het evangelie van Judas in de Bijbel, dat slechts één boek is, één hoofdstuk, en in het derde vers van dit hoofdstuk wil ik slechts een kleine tekst lezen om er een context uit te halen, voor waar ik de komende ogenblikken over wil spreken. Dan zullen wij bidden voor de zieken. Geliefden, ik heb mij er met alle inzet toe gezet u te schrijven over de gemeenschappelijke redding. Ik werd genoodzaakt u te schrijven en u te vermanen dat u ernstig strijdt voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. En mogen de Heere zijn zegeningen toevoegen aan zijn woord. Dit werd zo'n 33 jaar na de Pinksterdag geschreven, na de uitstorting van de Heilige Geest op de eerste heiligen. Judas noemt zich een dienaar en broeder van Jezus Christus. En hij schreef dit boek aan de gemeente en vertelde hen dat zij ernstig moesten strijden. De enige plaats in de heilige geschriften waar ons ooit verteld is om te strijden. Want wij behoren geen strijd onder ons te hebben. Maar om ernstig te strijden voor een doel. Een geloof dat eens aan de heiligen overgeleverd werd. En dat we behoren niet te strijden en we proberen niet te strijden. Maar we willen dit onder ogen zien. Als ik vanavond zou vragen hoeveel Methodisten zijn er in het gehoor, hoeveel Baptisten zijn er in het gehoor, hoeveel Nazareners, Pilgrim Holiness, Katholieken, zouden er handen omhoog gaan. En zelfs in deze kleine groep mensen hier vanavond zouden er vele handen omhoog gaan. En ieder van ons in onze verschillende denominaties zou willen zeggen dat onze kerk aan het strijden was voor dat geloof dat eens aan de heiligen overgeleverd werd. Ik zou het willen zeggen over de Baptistenkerk en iemand anders zou het willen zeggen over de Methodistenkerk. Een ander over de katholieke kerk en een ander over... Zo zou het zijn in de kleine groep mensen. Nu, ik wil geloven dat we allemaal strijden voor dat geloof. Ik geloof dat iedereen naar zijn beste weten strijdt voor het geloof. Maar hierin, daar wij zoveel verschillende denominaties zien, moet er iets juist en iets fout zijn. Nu, dat is de wijze waarop ik probeer te zijn, mijn broeder, zuster, dat er... U hebt nog nooit een man gezien die tegelijkertijd dronken en nuchter was. U hebt nog nooit een zwarte, witte vogel gezien. Er bestaat zoiets niet. En er is geen juist en fout met elkaar vermengd. Het is of juist of het is fout. En dat is de manier waarop ik God geloof. Als ik niet geloofde dat hij dezelfde God was die leefde in de dagen van Mozes, als hij niet dezelfde God was om elke belofte te vervullen die hij deed, dan zou ik geen geloof kunnen hebben om hem aan te nemen. Nu, er is maar, dat is alleen maar verstandig en redelijk, te denken dat, wat voor goed zou het ons vanavond doen? U bent niet hier om slechts gezien te worden. U zou hier niet komen in deze regen en samenkomen op een kleine plaats zoals deze, slechts om gezien te worden. U bent hier voor één doel. Dat is om iets goeds te vinden. En ik bid dat God ieder van u iets heel goeds zal geven dat u nooit zult vergeten. En ieder van u christenen, mogen hij uw vreugde in hem vergroten om te veroorzaken dat u hem beter dient dan u hem ooit in uw hele leven hebt gediend. Nu, wat voor goeds zou het doen om een God te dienen die Mozes diende, een God die Mozes diende en als hij niet dezelfde God was vandaag? Wat voor goed zou het doen om een historische God te dienen als hij vandaag machteloos weg en dood is? Ik wil u die vraag stellen. U zou het niet willen en ik ook niet. Als ik niet een God kan dienen die leeft en hier tegenwoordig is om mij te helpen wanneer ik een nood heb, wat heeft het dan voor zin om God te dienen? Als hij een God was, maar hij nu geen God is, of als hij een God van kracht was, maar hij nu zijn kracht verloren heeft, dan is er iets zwaks aan die God. Niet waar? Nu, wij willen samen redeneren. Er is iets fout als het niet zo is. Als hij het was en hij het nu niet meer is, dan is er iets fout met God. Als God een grote machtige strijder in de strijd was, en hij een grote genezer van ziekten was, en hij groot was in al zijn kenmerken in de dagen van weleer, en hij dan al zijn kracht verloren heeft, en hij niet meer dezelfde is vandaag, al zegt zijn woord dat hij dezelfde is vandaag, beloofde dat hij precies dezelfde dingen zou doen door alle eeuwen heen totdat hij terugkomt. Het staat onbetwistbaar in de Bijbel. Hebreeën 13:8 liever gezegd, zegt dat Jezus Christus dezelfde is gisteren, vandaag en voor altijd. Dat is dezelfde in principe, dezelfde in kracht, dezelfde in opstanding, dezelfde in almacht, dezelfde in alomtegenwoordigheid, dezelfde in alles. Hij is precies dezelfde als hij was en alles wat hij ooit was, is hij vandaag. De schrift zegt dat dat waar is. Alle dingen van hem zijn hetzelfde. Nu, dus als wij, ieder wil dat geloven, maar toch beperken ze hem tot een geloofsbelijdenis. Wel, ze zeggen, ik behoor tot de Baptistenkerk. Ik zeg Baptisten, want dat is de kerk waarin ik gewijd werd. Zeggen ik, wel, de Baptisten zeggen, wel, onze geloofsbelijdenis is juist. De Methodisten willen dat hun geloofsbelijdenis juist is. Maar als wij God beperken, die geloofsbelijdenis, daar heb ik niets tegen, dat is in orde. Maar als wij God beperken tot die geloofsbelijdenis, dan beperken we God. En wij proberen te zeggen dat je alleen zo ver kunt lopen. Misschien hebben wij niet het geloof om te wandelen waar hij nog wandelde, toen hij één middag een kleine wandeling met God maakte en met hem naar huis ging zonder de dood. En ook van Jozua, die 13 keer om de muren van Jericho marcheerde. En heel hard juichte en de muren naar beneden vielen. Wij hebben misschien niet het geloof om muren naar beneden te juichen. Wij hebben misschien niet het geloof om met God naar huis te wandelen. Maar laat ons niet in de weg staan van iemand die dat geloof wel heeft. Als het niet overeenkomt met onze geloofsbelijdenis en zij hebben geloof, laten we dan gewoon verder gaan en geloven, zeggen de Heer zegen u mijn broeder. En gewoon doorgaan, ongeacht tot welke kerk hij behoort. Dat maakt niets uit, zolang hij maar een christen en gelovige is. En weet u, christenvriend, dat de wereld vandaag dat graag wil zien? Ik landde in Bombay, India, waar ik de grootste menigte had van 500.000 mensen. De grootste menigte tot wie ik ooit in één keer predikte in mijn leven, was in Bombay. Toen ik daar was, kwam daar de bisschop van de Methodistenkerk en velen van de grote kerken. Daar kwam de aartsbisschop, de hindoeïstische kerk daar en vele andere van de grote vooraanstaande kerken. Ze ontmoetten me daar waar er duizenden mensen naar het vliegveld kwamen. En toen ze er kwamen en ze brachten me onder in het Taj Mahal Hotel en ze kwamen samen in een zaal zoals deze met alle beroemdheden van de stad en de Rajas enzovoort. En de bisschop van de Methodistenkerk, hij zei, broeder Branham, wij accepteren u niet als een zendeling. Hij zei, want wij willen het woord zendeling niet horen. Zij, want u mensen in het Westen, met uw Westerse opleiding, begrijpen de schrift niet in het licht van een Oosters boek. En dat is waar. Met al onze theologie, als u ooit naar Jeruzalem gaat of naar het Oosterse land waar deze Bijbel werd geschreven, is het een gloednieuw boek voor u. Onze Westerse ideeën staan ver af van de Oosterse manieren. U kunt de gelijkenissen enzovoorts niet begrijpen, de leer, totdat u daarheen gaat en ziet hoe diezelfde gebruiken nog steeds in gebruik zijn vandaag. En vele mensen stuurden, ik heb niets tegen seminarissen, studenten en kloosters enzovoort, maar met dat alles zullen ze nooit God kennen. Het gaat slechts over het catechismus kennen enzovoort op die manier. God te kennen is de persoon, Christus zelf te kennen. En hem te kennen is leven. Niet uw tekstboek te kennen of uw geloofsbelijdenis te kennen of uw catechismus te kennen is niet leven. Het is Christus te kennen, de persoon is het eeuwige leven. En dat is wat wij willen weten. Nu, deze bisschop zei tegen mij, hij zei, eerwaarde heer Branham, over theologie, zei, wij hadden de Bijbel 1700 jaar voordat u een land was. Dat klopt. Thomas ging erheen. En ik stond in de kerk en predikte waar Thomas, de oorspronkelijke kerk die hij in India oprichtte, toen hij van Jeruzalem naar India ging en een kerk oprichtte. En hij zei, wij hebben de Bijbel vanaf toen de hele tijd gehad. En we hebben het christendom sinds die tijd gehad. Maar, zei, het is achteruit gegaan in India. En hij zei, we hebben gehoord van Dr. Reedhead, de man die naar u toe kwam. die de president was van de grote Sudan-missies, de grootste in de wereld, die naar mij toe kwam. En hij zei, broeder Branham, zei, ik heb genoeg diploma's om er een muur mee te kunnen bedekken. Doctor in de theologie, een doc, een bachelorgraad en allerlei graden. Hij zei, ik heb gestudeerd sinds ik ongeveer 8 jaar oud was. Maar, hij zei, broeder Branham, waar is Christus in dit alles? Hij zei, hebben de leraren zich vergist? Ik zei, de leraren hebben zich niet vergist, meneer. Maar wat het is, dat u Christus nooit door theologie zult kennen. U zult Christus nooit door onderwijs kennen. U moet Christus kennen door een persoonlijke ervaring. Om wedergeboren te worden uit zijn geest die neerdaalt en uw leven verandert en u tot een nieuw schepsel maakt in Christus Jezus. Dat is wat het verschil maakt. Dat is wat het verschil maakt in u. Nu, dat is de reden waarom we zoveel verschillende denominaties en theorieën hebben. Ze zijn allemaal in orde. Maar het echte, Jezus Christus, de Zoon van God, zei in Johannes, het Evangelie van Johannes, het 4e hoofdstuk, of het 3e hoofdstuk, pardon, tegen Nicodemus, tenzij een mens opnieuw geboren wordt, uit water en de geest, kan hij geenszins het koninkrijk binnengaan, ongeacht naar welke kerk u gaat. Dat zijn Jezus Christus zijn eigen woorden. Nu, te worden geboren betekent van verlost te worden. Nu, tenzij u door de Heilige Geest verlost wordt in uw leven, tot een nieuw leven in Christus, dan zijn onze geloofsbelijdenissen en zo van geen nut. Maar ze zijn goed, ze zijn in orde. Het zijn morele leringen enzovoorts die ons helpen, maar de echte persoonlijke Christus Jezus. En dat is wat de bijeenkomsten gemaakt heeft tot wat het nu geworden is en over de hele wereld heeft verspreid, is omdat, door de genade van God, om de grote of kleine menigte kennis te laten maken met een opgestane Heer Jezus, nu heden, tegenwoordige tijd, in zijnzelfde kracht waarin hij ooit was. We hoeven er niet naar te raden. Hij zei, broeder Branham, wij hebben het woord, wij hebben de Bijbel. Zei de bisschop in India. Maar, zei, wat ons interesseert is, niet uw theologie, zei, wat ons interesseert is. Heeft God u Amerikanen bezocht met een geest of een gave die deze Bijbel weer tot leven kan brengen? Zei, wij kennen de Bijbel. En zei, ik zei wel, u hebt net toegegeven dat wij het niet kennen, maar ik ken het niet zo goed, maar ik ken de auteur heel goed. En ik zei, dat is het belangrijkste. Hij zei, dat is wat we willen weten. Hebt u genoeg geloof in God om deze goddelijke beloften die hij heeft gedaan, zei. Hebt u genoeg geloof om ze tot een werkelijkheid te maken? Ik zei, door de genade van God zal God het doen. En die middag was ik de gast bij 17 verschillende religies die het christendom ontkenden. Sommigen aanbaden muggen en sommigen paarden en sommigen vee en sommigen Boeddha en Mohammedanen enzovoort. En ze hadden allemaal hun theologieën, heel erg goed, alles was werken, iets wat u doen moet, dit doen, dat doen, alles in werken. Helemaal geen genade erbij. Ben ik te luid voor u? Er is gewoon een echo, ik hoop van niet. Maar let op, die avond in de gebedstrijd, toen de Heer Jezus op het toneel kwam, daar zaten de Raja's op hun kussens enzovoort. En het duurde meer dan 2 uur om in de rij te komen tot waar wij bij de sprekerstribune konden komen. En toen de Heer Jezus langskwam en een man vertelde die 20 jaar totaal blind was geweest, omdat ik het visioen over hem zag en wist dat hij genezen zou worden, heb ik een ieder van hen uitgedaagd om de man te komen genezen. Natuurlijk zaten ze stil, maar onze Heer Jezus gaf de man zijn gezichtsvermogen. Duizenden maal duizenden en duizenden kwamen in 1 keer tot Christus. Daar is het. Het gaat er niet om of onze geloofsbelijdenissen werken, zij werken prima in het morele leven, maar om de Heer Jezus en zijn belofte te reproduceren, is hem te kennen, niet uw geloofsbelijdenis. Nu, snel naar onze tekst, en ik zal proberen zo snel mogelijk te zijn en de gebedstrijd te beginnen, want het is het midden van de week en jullie werken. Nu, luister aandachtig. De tekst zegt vanavond, geliefden, ik heb mij er met alle inzet toe gezet u te schrijven over de gemeenschappelijke redding. Dit is Judas nu, die aan de gemeente schrijft, 33 jaar na Pinksteren, en u te vermanen dat u ernstig zou moeten strijden voor het geloof, niet een geloof, het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Nu, ieder van ons in onze kerken, ze zijn prima, en ik wil dat u bij uw kerk bent en uw kerk ondersteunt en het helpt tot eer van God. Maar nu, laten we teruggaan en het uitzoeken. Nu, er moet iets zijn als wij, en zij strijdt ernstig voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Dan is er vast en zeker een manier om te weten wat het geloof was. Nu, laten we teruggaan in de Bijbel. Ik denk dat dat logisch zou zijn en voldoende bewijs voor ons allen. Als we teruggaan en zien wat de heiligen, wat voor geloof zij hadden, en als wij vermaanden werden om ernstig te strijden voor dit geloof, komen we erachter wat voor geloof ze hadden, dan behoren wij te strijden voor dat geloof. Met andere woorden, te zeggen dit is juist. Nu zullen wij erachter komen wat het was. Voordat ze ooit heiligen werden genoemd in de Bijbel, waren ze in het Nieuwe Testament. Johannes de Doper kwam tussen de wet en Christus, wat een kloof was, of de sluitsteen die de twee bedelingen met elkaar samensloot. Nu, we zouden moeten beginnen met Christus als wij gaan spreken over het christelijke geloof, omdat hij het begin is van het christelijke geloof. Johannes kwam, Johannes de Doper, predikte in de woestijn van Judea en hij deed nooit één wonder, deed nooit enig teken, maar hij veroordeelde gewoon de kerken en veroordeelde de priesters en de rabbijnen enzovoort en vertelde hen dat er een komend was. En bij de doopdienst, toen hij aan het dopen was, zag hij Jezus komen met een licht dat hem volgde. En hij zei, zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En Jezus werd gedoopt. De Heilige Geest kwam vanuit de hemel. En de stem daaruit die zei, dit is mijn geliefde Zoon in wie het mij behaagt te wonen. De oorspronkelijke vertaling zegt, in wie het mij behaagt om in te wonen. Want God was in Christus de wereld tot zichzelf verzoenende. Hij was God in het vlees. Nu, laten we nu eens kijken wat voor een leven hij leefde. En ik wil u mensen iets vragen, terwijl we aan het spreken zijn. Wat hij toen was, behoort hij te zijn. Als dat het geloof is dat hij aan de wereld heeft voorgesteld, zou dat het geloof moeten zijn waar wij vanavond voor moeten strijden. Is dat juist? Juist. Dat behoort het te zijn. Goed. Nu, we merken op, zodra hij in zijn bediening begon, we zullen kijken wat voor bediening hij had. We zullen beginnen bij het eerste hoofdstuk van Lucas en het uit het hoofd citeren. U kunt het lezen wanneer u het wilt. Lucas, het eerste hoofdstuk. Het leert dat Jezus begon rond te gaan om goed te doen voor de mensen. Hij zou voor de zieken bidden en zij zouden gezond worden. Nu, dat is één van de dingen die hij deed, voor de zieken bidden. En op een dag, nu luister aandachtig nu, want het zal, als u niet aandachtig luistert om elk woord op te vangen, zal het een struikelblok voor u zijn over de komende 20 of 30 minuten wanneer de gebedsrij begint, ziet u. Luister nu aandachtig. Het eerste wat wij Jezus zien doen, nadat hij 2 of 3 van zijn apostelen had gekozen, en één van hen heette Filippus. En Filippus was een goede man, Filippus. En toen hij zag en wist dat dat de Messias was, want hij zag hem bidden voor de mensen en dat zij gezond werden, ging hij ongeveer 30 mijl achter om de bergen daar van Judea heen en hij vond zijn vriend die Nathanael heette. En Nathanael was onder een boom aan het bidden. En hij zei, kom, zie wie ik gevonden heb, Jezus van Nazareth, de zoon van Jozef. En hij zei, kan er iets goeds uit Nazareth komen, zei Nathanael. Hij zei, kom, zie. Nu, ik denk dat dat het beste antwoord is dat iemand zou kunnen geven, wanneer ook, is om voordat u iets bekritiseert, het eerst te komen zien. Kijk er zelf eens naar. Leef in het licht van de Bijbel en zie of het juist is. Ongeacht hoe het lijkt of wat anderen zeggen, de religie van Jezus Christus is nooit populair geweest en het zal nooit populair zijn, omdat de wereld de zijne kent. Ziet u, en u bent niet van de wereld. Als u een christen wordt, bent u een ander mens dan de wereld. Dat weten we. Jezus zei, ik bid Vader dat zij niet van de wereld zijn, dus u bent niet van de wereld. De wereld, de Bijbel zei als u de wereld lief hebt of de dingen van de wereld, is de liefde van God niet eens in u. Dat is, de schrift zegt dat. Dus u kunt geen twee heren lief hebben, zei Jezus. U kunt niet God en Mammon lief hebben. Het woord Mammon, vertaald, betekent de wereld. En hij zei, u zou ofwel de ene dienen en de andere haten of omgekeerd. Jezus zei dat in Matteüs, het 5e hoofdstuk. U kunt God en de wereld niet tegelijkertijd dienen. U moet of voor één zijn of voor het ander. En God zij genadig. Dat is het probleem met onze mensen vandaag, die zichzelf christen noemen in dit land. Ze proberen te leven zoals de wereld en beweren christenen te zijn. En dat is de reden waarom de ongelovige van buitenaf het zo moeilijk heeft om een beslissing te nemen, omdat hij mensen ziet die zichzelf christenen noemen, die niet anders leven dan de rest van de wereld. Dat is vrij bot, maar dat is de waarheid. We moeten de waarheid onder ogen zien. Er zitten hier waarschijnlijk mannen en vrouwen die ik nooit weer zal zien tot ik u bij het oordeel zie. En ik moet eerlijk en oprecht zijn, want ik moet het oordeel onder ogen zien en mijn woorden weer tegenkomen bij het oordeel. Dus moet ik er eerlijk over zijn. Nu, wij merken dat, Filippus, zodra hij Nathanael vond, zei hij, kom, zie wie ik heb gevonden. En Nathanael, die een rechtvaardig man was, een goed man, hij zei, kan er uit Nazareth iets goeds komen? Nazareth was een gemene, slechte stad. Heel erg slecht. Bandieten, gangsters enzovoort groeiden daarop. En ze hadden benden bandieten in die dagen die uit Nazareth kwamen. Een zeer verachtelijke stad. Hij zei, kan uit Nazareth iets goeds komen? Hij zei, kom en zie. Nu, wij zouden vandaag kunnen vragen, kan uit de Methodistenkerk iets goeds komen? Kan iets goeds uit de Baptistenkerk, Presbyteriaanse of wat voor kerk dan ook kunnen komen? Het eerste wat je moet doen is komen en zien. Zoek het uit. Nu, onderzoek het. Niet door uw ritueel, niet door de catechismus, niet door één... Onderzoek het door het woord van God. Want de Bijbel zei dat hij die iets zal afnemen of toevoegen van wat er in dit boek staat, God zal zijn naam uit het boek des levens nemen. De Openbaringen, 21ste hoofdstuk, zegt dat hij dat zal doen. Of het 22ste hoofdstuk liever, van het laatste boek van de Bijbel. Hij zei, als iemand, God zelf sprekend tot de schrijver, zei als iemand één woord aan dit boek zal toevoegen, of er één woord afneemt, God zal zijn naam uit het boek des levens nemen. En hij zal vernietigd worden. Dus we moeten precies blijven bij wat de schriften te zeggen hebben. Nu, toen hij Nathanael vond en hij zei, kom en zie, dus volgde hij hem. Laten we nu eens kijken wat voor een man Jezus was. Nu, als wij vanavond Jezus wilden vinden, als wij naar, als iemand ons vertelde dat Jezus Christus in Georgetown, Indiana was, wat, en hij in menselijk vlees was, zoals wij het vanavond zijn, wat voor persoon zouden we willen vinden? Nu, dit kan schokkend zijn. Maar zouden wij komen om een man te vinden die een beetje anders gekleed zou zijn dan alle andere mannen? We zouden niet op zoek zijn naar Jezus of we zouden hem niet vinden, want hij kleedde zich net als andere mannen. Er was geen verschil in zijn kleding. Zouden wij komen om mannen te vinden die grote krachtige sprekers waren? Grote krachtige sprekers? Nee. De Bijbel zei, zijn stem zal zelfs niet op straat gehoord worden. Zouden wij een man komen te vinden die een grote opschepper was over zijn grote kerk enzovoort? Zeker niet. De Bijbel sprak heel anders over hem, zei dat hij een man van smarten was en bekend met leed. Hij was geen grote opschepper of aansteller, hij was een nederige man en hij ging weg. Zouden we hem onder de rijke mensen vinden? Hij woonde nooit onder de rijke mensen. Waar vonden ze hem? U zou hem vinden onder de armen. Hij ging langs de rivier en vond vissers. Denk aan de grote orthodoxe kerk met al hun grote priesters en hoge priesters en hun grote glamour en glorie in die tijd. En niet één keer heeft er een apostel of een man van God het ooit bezocht of aangenomen. Toen God zijn zoon zond, zond hij hem ervan vandaan. En hij vertelde hen streng dat ze huichelachtig waren en vertelde hen hoe slecht ze waren en alles. En zij zeiden, hij heeft een duivel, want hij gelooft niet eens in onze kerk, ziet u. En zij waren de kerk van de dag. Dus ziet u, u kunt u niet op de kerk verlaten, u moet u op God verlaten. Dat is waar u zich... En door Christus. Nu, toen Nathanael op de weg naderde, nu zullen we zien wat hij vond. Hij vond daar een man staan die iets deed wat in strijd was met wat de kerk leerde. De kerk leerde dat de dagen van wonderen voorbij waren. Maar hier stond Jezus en hij verrichtte. Steek uw hand omhoog, waar u ook bent in het gebouw. Het maakt mij niet uit waar u bent. Steek gewoon uw hand op en zeg, God, hierdoor, ik wil dat u mij geneest, God. Zo ja, het is zo ongeveer overal. Ik zal u vertellen wat u doet. Ik zei u dat Jezus Christus, de Zoon van de God, hier is in de vorm van de Geest van God. Klopt dat? Hoeveel christenen geloven dat? Laat ons uw hand zien. Dat is prima. Dan, als hij hier is en hij dezelfde Heer Jezus is, dan moet hij, is hij verplicht om hetzelfde te doen. Klopt dat? Nu, hij zei dat hij niet kon genezen. De Vader liet het hem zien en hij deed wat de Vader zei. Klopt dat? Nu, u die in de rij staat, ik ken deze eerste dame die hier staat wel, en ik weet nu niet of ik iemand anders ken of niet. Ik heb die dame ongeveer de tweede of derde van achteren daar gezien, ik heb haar gezien. Ik weet niet wat haar naam is, maar ik heb haar gezien. Ik denk dat dat ongeveer de enigen zijn die ik ken. Dat zijn ongeveer de enigen die ik ken. Goed, laten we nu even onze hoofden buigen voor gebed. Nu, Hemelse Vader, dit is het moment. Ik heb naar mijn beste weten over u gesproken. Nu, geliefde Heer Jezus, ik bid dat u mij zult helpen. Gij weet dat ik niets over deze mensen weet. Soms weet ik hun wie ze zijn, ik ken hun problemen niet. Gij weet het. U kunt zeggen wat u ook wilt en ik verneder mijzelf en onderwerp mij aan u. dat de grote Heilige Geest vanavond zal komen en deze arme, onwaardige man zal nemen voor de glorie van God en zal zalven. En laat mij niet spreken, mijn eigen lippen, maar laat de Heilige Geest spreken. En de werken doe die Jezus Christus, de Zoon van God, zei dat Hij zou doen door zijn volk, door elk tijdperk heen. Ik bid deze zegen in Jezus Christus' naam. Amen. Nu, ik ga u één ding vragen. Als u eerbiedig zult staan en nederig zult zijn en niet twijfelt en met heel uw hart gelooft, dan zal de Heere God des hemels ongetwijfeld uw lichaam genezen en u gezond maken. Nu, het is uw geloof. Het is niet, ziet u. Nu, dit is het. Nu, hier staat een dame. Ik geloof dat ik weet wie de vrouw is. Ik weet het niet zeker, maar ik geloof dat ik weet wie zij is. En ik. Niet waar? Ken ik u niet, dame? Ja. In orde, meneer. Ik geloof dat ik weet wie u bent. Zo ja, goed. Nu, als u even hier zou willen komen. Nu, wat betreft uw naam te kennen, u niet kennende. Is uw naam Sarah of iets dergelijks? Oh, dat is uw zus. U was, ik geloof, kende ik u niet toen ik vroeger voor het openbare nutsbedrijf werkte of zoiets? Dat klopt, ik had uw gezicht ergens gezien, ik kende het. Ik dacht dat uw naam Sedef was, maar Sedef is uw zus, klopt dat? En uw naam was Wilson. Wel, ik ben blij u weer te zien, zuster. Nu, de Heere zegene u. Nu, ik, als uw broeder in Christus, u weet dat ik niet weet waarom u hier bent, nietwaar? Ik weet het niet. Nee, mevrouw, het is een mysterie voor mij, dat weet ik niet. Nu, als de Heer Jezus mij zal laten weten waar u hiervoor bent en wat u van hem wilt, als hij zich zo reëel zal maken dat hij bekend zal maken wat u wilt, wilt u dan aannemen dat het van hem komt? Ja, goed. Nu, het publiek vangt haar stem op en u ziet de recorders draaien. Dat is hoe... Nu, let op. Nu... Als hij iets spreekt om deze vrouw te vertellen waar zij hiervoor is, zou het dan niet dezelfde geest zijn die tot de vrouw bij de bron sprak, die wist waar haar probleem was? Zou dat zo zijn, zie? Nu dat, haar geloof dan in wat er wordt gedaan, zal haar genezing bepalen. Nu, tot u in het gehoor, die geen gebedskaarten heeft, met heel uw hart gelooft dat Jezus Christus hier is om u te genezen, als u met heel uw hart gelooft, hoeft u niet in deze gebedsrij te wezen. Zeker niet. Het enige wat u hoeft te doen is geloof in God hebben. Nu, ik zou u willen vragen, aangezien er epilepsie aanwezig is, en wie in de samenkomsten is geweest, weet wat epilepsie doet. Het gaat soms over. Dus nu, wees gewoon eerbiedig. Blijf gewoon stilzitten. Wat er ook gebeurt, blijf stilzitten, zie. En geloof gewoon in de Heer Jezus en bid. Vraag de Hemelse Vader om welwillend te zijn. Maar nu, als u een ongelovige bent, zou ik niet blijven, zie. Dus nu, dit is geen kerkje spelen. Dit zijn feiten. We gaan de confrontatie aan. Als ik maar een paar ogenblikken langer had, of nog een avond, dat ik u kon uitleggen wat deze dingen zijn. Zodat u kon zien wat ze werkelijk zijn door schriftuurlijke termen. Ze hebben er medische namen aangegeven, maar wat ze werkelijk zijn in de ogen van de Bijbel. Nu, de zuster hier die voor mij staat. Nu, het is geen telepathie. Nee, meneer. Ik voel het, u, nu. U zou uw leven nu niet kunnen verbergen als u het moest, zie. Zijn geest is hier nu. Hoeveelen hebben ooit de foto ervan gezien waar ze het genomen hebben? En het is in Washington D.C., het enige bovennatuurlijke wezen dat ooit is gefotografeerd, dat bewezen kan worden ter wereld. Ze hebben fictieverhalen van mannen in een struik en dat soort dingen, maar het is altijd bewezen dat het niet juist was, zie. Maar ze hadden deze genomen en velen van u hier waren aanwezig toen hij werd genomen. Enkele weken geleden heeft het Duitse fototoestel het gefotografeerd in Duitsland, 3 verschillende keren. En het is dat wat u op de foto ziet, is hier nu op het podium. Precies, ja. Nu, wees eerbiedig. Loop niet rond, houd uw kinderen bij u en wees in gebed en zie wat de Heilige Geest vanavond voor ons zal doen. En als. En ik bid dat God u zal zegenen en we elkaar op aarde ooit weer zullen ontmoeten. Bid voor mij als we naar deze dienst de velden ingaan, in de velden naar ginds, in de grote samenkomsten, om voor de zieken te bidden. En wees eerbiedig, iedereen, alstublieft. Want we zijn in de tegenwoordigheid van de Almachtige God. De Heilige Geest die nu nabij is. Mevrouw, wat was uw naam nu? Wilson? Mevrouw Cobb. Mevrouw Cobb, als de Heilige Geest nu aanwezig is, hij mij iets over uw leven zal bekendmaken. wat u bemoediging zou mogen geven om u naar een plaat omhoog te tillen om u te laten geloven in de Heer Jezus voor uw genezing. Of ik weet niet waar u hiervoor bent. Er kunnen financiële problemen zijn, er kunnen familieproblemen zijn, ik weet het niet. Maar hij weet het, niet waar. Ik zie er één ding waarvoor u hier bent, namelijk omdat u lijdt aan een zenuwaandoening. U bent erg nerveus, overstuur. Nog iets, u hebt een astmatische hoest waar u last van hebt. Is dat niet zo? Dat is juist. In orde. Nu gelooft u dat alles nu in orde is met u? U bent nu genezen, u mag naar huis gaan. Jezus Christus, uw geloof heeft u gezond gemaakt. Gaat u en wees in gebed. Geliefde Hemelse Vader, in de naam van de Heer Jezus Christus zegenen wij deze, onze geliefde zuster, en vragen u welwillend voor haar te zijn. In Jezus' naam. Amen. Kom, meneer. Hoe maakt u het, meneer? Gelooft u erin dat de Heer Jezus Christus de Zoon van de levende God is? Gelooft u dat Hij hier is om u gezond te maken? Ja? U weet dat Hij hier is om u gezond te maken. Was dat de dame waar net voor gebeden werd? Was u de dame daar? Ja? U hebt last van uw zij, u die daar naast haar zit, niet waar, meneer? Gelooft u dat God u gezond kan maken en u kan genezen? Toen zij daar net bij u langs liep, kreeg u een vreemd gevoel, niet waar? Dat was de Heilige Geest. U had last van uw zij. Nu, het is nu van u verdwenen, meneer. Uw geloof heeft u genezen. Is dat juist? Steek uw hand op. Dat is juist. Dat is juist, in orde, meneer. Ik ken de man niet, ik heb hem nog nooit in mijn leven gezien, maar Jezus Christus heeft hem genezen, net zoals zijn geloof de Heer Jezus aanraakte in vroeger dagen, de vrouw met de bloedvloeiing, zo heeft het geloof van de man toen er aangeraakt. U hoeft niet. Wat denkt u, kleine dame, die daar in de gebedsrij staat met de jas over uw schouder? Ja. God zegene u. Die dame daar achter u met haar hand zo omhoog. U zou graag van een operatie af willen, niet waar? Denkt u dat die tumor, dat God hem van u weg kan nemen zonder operatie? Gelooft u dat God u zou genezen? U hebt een tumor, niet waar? En, ja, dat klopt. Gelooft u dat God u zal genezen zonder een operatie? Ja? Wilt u nu meteen Jezus als uw genezer aannemen? Ja? Dierbare Hemelse Vader, het geloof van de vrouw verscheen hierboven en ik zag het visioen voordien. En de dokter die naar die plaats voor haar operatie rolde. Ik bid, Hemelse Vader, dat in Jezus Christus' naam dat u de vrouw wilt genezen zonder operatie. Voor uw glorie. Amen. U kunt nu gaan zitten. U hoeft niet in de gebedsrij te komen. Uw geloof geneest u. Amen. God zegene u. Gelooft u de Heer Jezus? Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk. De dame die er staat, u hebt uw arm gebroken, hebt uw arm bezeerd, niet waar, dame? U komt uit Corydon, niet waar? Hebt iemand met u mee die meekwam, niet waar? Zij lijdt aan een zenuwaandoening, niet waar? Als dat zo is, steek dan uw hand op, goed? U kunt hier vandaan lopen en teruggaan, ook genezen worden, dame. Amen. Het is uw geloof. Het is dat, nu dat is waar ik het over heb, de Heilige Geest. Meneer? Zou u geloven dat uw hartkwaal u had verlaten en dat u gezond zou worden? Ja? Goed dan, meneer. Dan kunt u gaan. Amen. Laten we zeggen, God zij geprezen. Wij allen bidden. De dame die komt, hoe maakt u het? Ik veronderstel dat we vreemden voor elkaar zijn. Is dat zo, dame? Ik heb u nog nooit in mijn leven gezien. Ik ben een volslagen vreemde voor u. Net als onze meester die bij de bron stond en met de vrouw sprak. En hij zei, breng mij te drinken. Hij wilde een gesprek met haar aanknopen. Nu daar dit de eerste keer is dat we elkaar ooit in het leven ontmoeten. Het is een man en een vrouw weer. Is dat niet zo? Wel, als Jezus Christus dan uit de dood is opgestaan en hij beloofde dat hij met ons in ons zou zijn tot het einde van de wereld en wij dezelfde dingen zouden doen die hij deed, dan zou het een soortgelijk iets moeten zijn. Als Jezus hier dan stond en hij dit pak droeg dat hij mij gaf, het enige wat hij zou kunnen doen voor zover als u ziek bent en genezing nodig hebt, hij zou u zeggen, dat heb ik op Golgotha gedaan, kind. Zult u het nu geloven? Nu, maar nu, hij zou u iets kunnen vertellen wat er misschien aan de hand is met u of iets, de reden waarom u niet genezen wordt. Maar omdat ik een vreemde voor u ben, zou het gewoon net zo zijn, niet waar? Nu, iedereen heel eerbiedig nu. Onthoud, u bent in de tegenwoordigheid van de Heere. En het evangelie dat ik u nu vanavond heb voorgelezen, ziet u opnieuw leven. Zie? Ik heb de vrouw nog nooit gezien. Ik weet niets over haar, heb haar nooit in mijn leven gezien. God kent haar, ik niet. Maar nu, ik zou met haar spreken om contact te maken met haar ziel. De zalving die nu hier bij mij is, is die engel des Heren, de vuurkolom die de kinderen van Israël volgde, die Christus was in geestvorm, daalde neer, werd vlees gemaakt, ging terug naar de Vader, kwam weer terug om in zijn gemeente te leven. Hetzelfde. Niet ik. Hij is het. Ik ken de vrouw niet. Weet niets van haar. Heb een lagere schoolopleiding. Kijk naar de mensen, u zegt. Wel, daar buiten in het gehoor worden ze genezen. Waar ze gewoon in het gehoor zitten, waar ze ook maar staan. God is hier om te genezen, dat is alles. Als u kunt geloven. Ik zie een kind dat lijdt, maar ik kan niet zeggen dat het genezen is. Ik weet het nog niet. Als u blijft bidden, moeder, en gelooft met heel uw hart. Nu weer tot u, zuster, om met u te spreken. Nu, er is al een lange tijd een honger in uw hart geweest. Die honger is een dichter leven met God. U hebt dat veel geprobeerd. Probeerde en faalde. Is dat niet zo? De voor- en tegenspoed in het leven. Enige tijd geleden hier was u ergens aan het bidden, omdat u voor een ernstige zaak stond, zoals een operatie of zoiets. Ja, dat is het. Ik zie het. Een dokter. Hij onderzocht. U hebt iets aan. Het is uw been. Het is aan uw rechterbeen waar het probleem zit waaraan u geopereerd zal worden. U deed een belofte, als God u gezond zou laten worden, dat u hem zou dienen en een dichter leven zou wandelen. Ik lees uw gedachten niet. Dat is waar, niet waar? Dat is waar. Als dat waar is, steek dan uw hand op. Nu, er is iets hier waarvan u zich bewust bent. Ik wil u iets vragen. In de tegenwoordigheid waar wij nu staan, en zodat het gehoor het mag weten, is er een gevoel dat u nu hebt dat u nog nooit eerder in uw leven hebt gehad. Dat is juist. Het komt omdat dat licht, de Heilige Geest, tussen u en mij is. En u gaat gewoon terug, zelfs naar een klein meisje. Zij voelen hetzelfde daar in de gebedsrij nu, zie. Hier, het is in de tegenwoordigheid van iets waar de wereld niet van af weet. Kom hier, zodat ik God kan vragen om u te zegenen, zuster. Iedereen, gelooft u nu met heel uw hart? Ja, gelooft u? Zo ja, zeg. Amen. Geliefde hemelse Vader, deze, onze dierbare zuster, staat hier in nood. Alle dingen werken mee ten goede voor degenen die u liefhebben. En zij staat hier behoeftig. En zij wil gezond zijn. En dit is het ogenblik. Ik bid dat nu op dit moment, Vader, dat u al haar zwakheden zult wegnemen. Haar zal reinigen van alles wat niet zoals u is. En ik vraag, dierbare God, dat u haar elke zonde en overtreding wilt vergeven. En haar vanavond in uw koninkrijk wilt opnemen als een pasgeboren baby. En haar lichaam wilt genezen. Door Jezus Christus naam, uw geliefde zoon, vraag ik het. Amen. God zegene u, zuster. Ga al verheugend en verblijd, want God is met u. Hoe maakt u het, dame? Ik veronderstel dat wij ook vreemden voor elkaar zijn. Wij kennen elkaar niet. Maar als Jezus is opgestaan uit de dood, zoals ik zeg dat hij dat is, en ik het geloof dat hij dat is, en hij hier bij ons zou staan, u en ik, dan, doordat ik met u spreek, zoals hij deed met de vrouw bij de bron, en hij is in staat, en door zijn woord beloofde hij dat hij deze dingen zou openbaren, en dat wij dezelfde dingen zouden doen die hij deed, omdat hij zei, ik zal bij u zijn, in u, tot het einde van de wereld. Wees nu niet afgeschrikt, omdat u zich wat vreemd voelt, maar een heerlijk gevoel, maar u bent gewoon niet, dat is niet uw broeder, dat is hem, uw Heer. Niet ik, hem. Nu, de dame is een vreemde. Wees heel eerbiedig, mensen. Heel eerbiedig, alstublieft, zie. Ik ken haar niet. God kent haar wel. Ik ken de mensen niet. Maar u zult weten dat er hier iets is dat het werk van de Heere doet volgens de manier waarop de Bijbel zei dat het zou zijn. Gelooft u dat nu? Zie. Wel, wat is het? Het is de Heer Jezus, zie. Nu, ik wil gewoon weer met haar spreken, want ik zie de vrouw nu terwijl ze van me weggaat. Ja, de vrouw is er erg overstuur van. Oh, ze heeft een zenuwinzinking gehad, is heel erg geweest en kreeg een inzinking. U leidt er nog steeds aan. Dat is de waarheid, niet waar. Als het de waarheid is, steek dan uw hand op. U hebt heel rare gevoelens gehad die de hele tijd door u heen gaan. En vooral heel laat, 's avonds, voelt u zich heel vreemd. Klopt dat niet? Dan zie ik u ook in een stoel zitten, vrij laat 's avonds. U wordt moe, u kunt uw werk niet doen. En klopt dat niet? Veroorzaakt zelfs maagklachten bij u en zo, zuren enzovoort. Wanneer u koffie drinkt of zoiets dergelijks. U boert zuren op uit uw maag enzovoort. Ja, ik zie u van de tafel weggaan waar er dat soort dingen gebeuren. Bij een raam, naast een raam. Is dat waar? Steek uw hand op als dat waar is. Nu, iets hier kent uw leven, niet waar? Ik heb u vanuit de Bijbel verteld dat Jezus Christus hetzelfde deed en beloofde dat wij hetzelfde zouden doen. Gelooft u dat hij er is? Ik zie ook een heel donkere schaduw die u volgt en wat een duivel is. En hij heeft u eens bijna tot zelfmoord overgehaald. U vertelt dat u de scheidingslijn had overschreden, dat u nooit gered zou worden. Is dat juist? Ja? Gelooft u daar ginds in het gehoor nu met heel uw hart, ziet u? Het is perfect. Het is waar. Het is de Heer Jezus. Ik ken uw mening niet. Ik weet dat sommigen van u het zich afvragen, want u kunt uw leven nu niet verbergen, zie. Weet u, ik zou niets voor u kunnen doen. Maar u zou uw leven niet kunnen verbergen, al had het gemoeten op dit ogenblik. U bent in de tegenwoordigheid van Hem. Nu, zuster, als ik het kan, door de genade van God, kan ervoor zorgen dat het u nu verlaat. En als, u hebt toch al naar een tijd van opluchting gezocht. Nu, hij zal het doen als u hem zult geloven. Wilt u hem geloven? Ik zal het gebed houden. Gelooft u hem? Nu, kijk, u bent er waarschijnlijk nooit dichterbij geweest in uw leven dan u het nu bent. Nu, zodat het gehoor het zal weten en uw vriend, waar u nu staat, is er een heel nederig, lieflijk gevoel om u heen. Is dat niet zo? Als iets dichtbij. Niet uw broeder, maar iets bovennatuurlijks. Als dat juist is, steek dan uw hand op, zie. Het is de engel des Heren, zie. Ik leef nu in een andere dimensie, zie. In een geestelijke wereld. Nu, ik wil voor u bidden terwijl deze zalving. Nu, precies datgene wat hier is, dat uw leven kent. Ik zie het ver teruggaan tot een klein meisje. Ik zie u als een klein meisje. U vluchtte voor iets. Het was iets dat u achtervolgde. Het was een hond. Het leek alsof u van school kwam of zoiets. Heel lang geleden. Maakte u bang. U bent zo ongeveer in uw hele leven al nerveus geweest. Dat is waar, niet waar. Zie, ze. Hoe meer ik met u praat, hoe meer het visioen zal laten zien. Nu, omwille van deze anderen, laten we bidden. Dierbare God, auteur des levens, Heer Jezus, die ons allen zal oordelen bij uw komst, wetende dat wij mensen zijn die op weg zijn naar de eeuwigheid en u op een dag zullen moeten ontmoeten. Terwijl wij hier in uw tegenwoordigheid staan en wetende dat nu op dit moment hier op het podium de geest is die Jezus Christus uit de dood opwekte en die elk woord bevestigt. Vader, gij zijt zo liefelijk, want u maakt die dingen die waar zijn gemanifesteerd. U spreekt van waarheid. En de dame staat hier en ze wordt gekweld door een boze geest die haar probeert over te halen zelfmoord te plegen en verkeerde dingen te doen. Maar gij zijt hier om dit weg te nemen, Vader. En ik bid in overeenstemming met uw woord dat zij, vraagt u de Vader om iets in mijn naam, zal ik het doen. En ik weet dat uw woord waar is. Dus Satan, u boze die onze zuster heeft gekweld, ik bezweer u in de naam van Jezus Christus, de levende God, kom uit van de vrouw. Nu, kijk hier. Nu, er is iets met u gebeurd. U huilt. U voelt u niet meer zoals u zich voelde, niet waar? U voelt u nu blij, voelt u goed, is dat juist? Steek hier uw hand op naar de mensen, zodat... En dat u gelooft dat u gezond zult worden en naar huis gaat en de Heere zult dienen? Goed, ga nu maar, wees gewoon heel gelukkig, het zal u niet meer overkomen. Laten we zeggen, God zij gedankt, terwijl we... Zie, goed, zou u willen komen? Zuster, omdat ik een vreemde voor u ben, zodat de mensen nu niet zouden denken dat... U weet wat de telepathie is, dat is wat er in iemands hoofd omgaat. Ik kan dat niet onderscheiden, maar wanneer het gebeurt, ga ik zeggen wie u bent. Dus u bent daar, het komt steeds naar het podium naar me toe. En ik denk dat het predikanten zijn, want ik zag het podium voor mij. Ik wil gewoon dat u uw hand op de mijne legt, zuster, als een middel van contact. Ik ken u niet, ik heb u nog nooit gezien en ik kijk niet naar u. Ik kijk naar hier, in het gehoor. Als de almachtige God mij door een visioen wil openbaren, terwijl ik deze kant op kijk, wat uw probleem is... Zou u dan toegeven en de waarheid vertellen of het juist is of niet? Zo ja, steek dan uw hand op. Mogen de Heer Jezus het nu toestaan terwijl ik bid. Als u uw hand weer op de mijne wil leggen, gewoon zo als het punt van contact, de Bijbel zei de handen op de zieken te leggen. Ja, zuster, u hebt een vrouwenkwaal. Het is een damesprobleem. Als dat juist is, steek dan uw hand op. Gelooft u nu dat het mentale telepathie is? Dat gebeurt er. Ze was in een badkamer. En wat niet gepast zou zijn om aan een gemengd gehoor zoals deze te vertellen? De dame weet wat het is, een blaaskatheter. Dat is juist. Niet waar, dame? Ja, dat is juist. Zie, Dat is waar. Nu, alleen God kan haar genezen. Ik kan haar niet genezen, zeker niet. Ik ben geen genezer, ik ben zijn dienstknecht. Slechts een vat waar de Heilige Geest komt. Zoals dit hier, dit is een microfoon. Dit is geen microfoon, dit is een preekstoel. Dit is een microfoon. Een mens heeft dit als microfoon gemaakt. Een mens heeft dit al als preekstoel. Een mens heeft u een prediker gemaakt. Ik bedoel de Heer. Ik bedoel niet, pardon mijn broeders. Ik bedoelde niet dat een mens u tot prediker had gemaakt. Ik bedoelde dat niet in die zin, die manier. Ik zei mens. En dit is een beetje alsof u werkt in twee werelden. U bent hier in een andere wereld. Als die uitgaat, dan gaat u naar binnen en ziet u wat er hier op het podium hier staat. Engelen van God en alles. En u ziet afschuwelijke dingen die gebeuren. Dan vraagt u het zich soms af. Dat is de reden dat ik zei, toen God u riep en u een prediker maakte, riep God mij en maakte mij een zinger, zoals hij beloofde in de Bijbel. De Bijbel zei, u bent, en de Bijbel zei in Handelingen, het tweede hoofdstuk, in de laatste dagen, dat zijn deze dagen, zal het geschieden dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, en uw jonge mannen zullen visioenen zien. Is dat juist? Profeteren. Is dat juist? Profeten zal het doen opstaan in de laatste dagen en visioenen en tekenen laten zien. Is dat wat de Bijbel zei? Wel, het is gewoon wat hij zei. Nu, zuster, ga gelovend, met geloof. Geloof met heel uw hart en God zal u genezen. Gelooft u het? Geliefde hemelse Vader, in de naam van uw geliefde Zoon, de Heer Jezus, wetende dat deze vrouw dicht bij het licht is en de schaduw vlak achter haar, kanker genaamd. En wij bidden, hemelse Vader, dat u haar vanavond genezing wilt schenken. En ik veroordeel deze vijand op de belijdenis van haar geloof in het woord van de Heere God. Ik veroordeel deze duivel die haar lastig valt in de naam van Jezus Christus. Amen. Ga gelukkig, zuster. Wees niet verontrust. Geloof gewoon met heel uw hart. U wilt genezen worden, niet waar, zuster? Zou u mij als zijn profeet geloven? Als ik u zou vertellen waar uw moeite is en wat er met u aan de hand is en wat u moet doen, zou u het geloven? U zou het geloven? U zou moeten weten dat het op de een of andere manier komt. Het is in uw rug, niet waar? Ja, dat is juist. Nu gelooft u dat God u gezond zal maken? U bent ook helemaal nerveus en hebt complicaties met dingen. En een heleboel dingen waarvan u denkt dat u ze hebt die u niet hebt, want het zijn uw zenuwen, ziet u wat dat doet. Soms als u gaat liggen hebt u het gevoel dat uw hart slecht is, maar dat is niets dan alleen uw maag. Het is een kleine maagzweer in uw maag, waardoor gas op uw hart wordt gedrukt. Het doet u geen kwaad. U zult gezond worden, u bent een goede vrouw. Uw geloof heeft u genezen. Gelooft u mij? Ga dan op weg, verblijd en God dankend. Laten we zeggen, God zij dank, iedereen. Zuster, natuurlijk weet u dat alleen één ding u kan genezen, dat is God. God is de enige die kanker kan genezen en gezond kan maken. Maar hij kan het doen als u kunt geloven. Gelooft u dan met heel uw hart? Geliefde hemelse Vader, in wie wij geloven, ik bid dierbare God dat uw almachtige geest deze vrouw zal aanraken en haar gezond zal maken. Zoals u in uw woord hebt gezegd, deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Het laatste wat u zei, Jezus, toen u uw gemeente verliet, u zei, ga heen in de gehele wereld en predik het evangelie. Wie gelooft en zich laat dopen, zal gered worden. En wie niet gelooft, zal verdoemd worden. En deze tekenen zullen hen volgen die geloven. In mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, hun handen op de zieken leggen en zij zullen herstellen. Heere, u bent trouw aan uw woord. En in opdracht van de Heer Jezus, op zijn almachtig woord, vraag ik nu dat dit kwaad zuster verlaat in Jezus Christus' naam. Amen. Ga nu gelukkig en verblijd en word gezond. Amen. Al u toehoorders, u zult nooit, wens dat u het kon. U denkt misschien dat ik buiten mezelf ben, maar dat ben ik niet. Nee, meneer, dat ben ik niet. Maar ik zeg dit in de naam van de Heere, dat Jezus Christus, de opgestane Zoon van God, vanavond leeft en hier nu in deze zaal is en laat de dingen zien die zijn woord zei dat hij zou doen. Is hij niet wonderbaar? Zo wonderbaar.
Oh, how good.
Oh, hoe goed. Ik keek naar een dame, maar ik geloof dat het de dame achter haar is die een galblaasprobleem heeft, die daar achteraan zit, die graag genezen zou willen worden. Gelooft u dat God je zou genezen, zuster, die daar vlak achter de dame zit, een wat zwaargebouwde dame die naar mij kijkt? Wel, gelooft u, vlak achter de dame, u zat daar te bidden, niet waar? He? U, nee, de dame die hier zit, daar is die. Als u kon zien, als u het maar kon zien, hoeveel hebben de foto van de Engel des Heren gezien? Hier hangt het, hier boven deze vrouw hier. Zij lijdt aan iets mis in de gal. Het is in de vlak onder de zij hier wat ervoor het probleem zorgt. En zij zat daar te bidden en te vragen of God haar gezond zou maken. Zuster, u hoeft u geen zorgen meer te maken. Christus heeft u beter gemaakt. Amen. Wij danken de Heren. Wat denkt u, zuster? Wij zijn vreemden voor elkaar, niet waar? Wij kennen elkaar niet. Jezus Christus kent ons, niet waar? Als God mij zal openbaren waar uw moeite zit, of iets over u waarvan u weet dat ik het niet weet, zult u hem als uw genezer aannemen? Ik ben uw broeder. Ik zou u niet kunnen genezen. Ik ben gewoon een man, zoals uw vader of echtgenoot, broer enzovoort. Ik ben geen genezer. Maar u weet dat u in zijn tegenwoordigheid staat, of iets dat u weet dat er iets nabij is, meer dan een man. Is dat niet zo? Nu aan uw vrienden daar en voor een getuigenis van de Heer Jezus, zodat zij het mogen weten en zodat het gehoor zeker zal zijn. Want na deze avond zullen er velen zijn die in het oordeel zullen staan, zie, zodat zij het mogen weten. Ik wil even iets zeggen, gewoon sinds u hier naar voren bent gekomen, zelfs nu dat er een heel liefdevol, nederig, lief gevoel om u heen is. Dat u, als dat juist is, steek uw hand op en ik u nog nooit in mijn leven heb gezien. Nu, voor de mensen die herkennen, u zou niet zo dichtbij kunnen staan zonder het te weten, het te herkennen. En hij is hier, dat is de Heilige Geest, zie. Het heeft zo'n effect op de mens, het moet iets zijn. Bijvoorbeeld, als u iets door het oog ziet, zal het een emotioneel effect op u hebben. En als er een gevoelsbesef is, en als iets op dat gevoel overgaat, brengt het emotie teweeg, ziet u. U moet wel. Ziet u, het moet reageren. En u bent in zijn tegenwoordigheid. Nu, ik. Als God mij zal vertellen wat uw probleem is, zult u hem er dan als uw genezer voor aannemen? Uw probleem is een damesprobleem, vrouwelijke aandoeningen. Dat is juist. U hebt last van pijn, laag in de zij. Is dat niet juist? Het is een buisje. En het is geïnfecteerd. U hebt er een absces op en het geeft u last. Soms is het erger dan ooit. Ik zie u op dagen dat u uzelf vasthoudt en gewoon loopt en gewoon bijna met uw tanden knarst. Dat is nog maar kort geleden. Is dat juist? U gelooft niet dat ik uw gedachten lees, niet waar, zuster? U bent een gelovige. Nu, Jezus zei, deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Als zij hun handen op de zieken leggen, zullen zij herstellen. Nu, de Bijbel zei dat deze dingen zouden gebeuren. En u bevindt zich nu, kijk, ten eerste, het woord. Gods woord heeft gezegd dat deze dingen zouden gebeuren. Hier loopt u naar mij toe, een vreemdeling, hebt me nog nooit gezien. En zodra u hier naar voren kwam, u hebt de hele tijd voor mannen gelopen, predikers, maar nog nooit zo in uw leven gevoeld, ziet u. Dan daalt hier iets neer, deze lieflijke persoon die nu hier bij ons is, en vertelt u waar uw probleem is en wat u hebt gedaan. Dan weet u dat het iets bovennatuurlijks moet zijn, niet waar? Dan gelooft u dat ik een gelovige ben? Als ik u dan de handen opleg en om uw genezing vraag, zal het moeten genezen, niet waar? Dan komt u naar voren als u wilt. Mag ik gewoon mijn hand op de uwe leggen? En zullen we bidden terwijl we onze hoofden buigen? Onze dierbare hemelse Vader, wetende dat uw tegenwoordigheid hier is en u almachtig bent. U bent alomtegenwoordig. En ik bid door Jezus, de Zoon van God, dat u onze zuster zult genezen. En zij staat hier in uw tegenwoordigheid nu en u bent aan het zalven. En ik vraag dat u het kwaad uit haar lichaam wegneemt. Nu, wij weten dat het haar leven zou nemen en haar naar een voortijdig graf zou sturen. Maar u bent hier om het te verwijderen. En Vader, wij bidden dat u het zult doen. En wij weten dat wij hebben waar wij om vragen, want u bent hier om tot ons te getuigen dat u bent opgestaan uit de dood. En u kent deze vrouw, u kende haar sinds ze op aarde is gekomen, en u bent hier en toont haar de dingen die zij in haar leven heeft gedaan en wat er met haar aan de hand is. En nu, op de autoriteit van Gods woord, kom ik om de vijand in haar lichaam uit te dagen. Gij vijand, genaamd de duivel, ik kom en claim een gave die mij door een engel is toegediend. Waar Satan u zich van bewust bent, en ik bezweer u bij de levende God, Jezus Christus, de Zoon van God, dat u uit de vrouw komt en haar niet meer kwelt. Amen. God zegene u, zuster. Gaat u en geloof met heel uw hart. U zult beter worden. Schrijf mij uw getuigenis. Vertel me wat er hier gebeurde toen u kwam. Wilt u over die hartklachten heen komen, meneer? Gezond wezen? Ga van het podium en zeg dank u, Heer Jezus, dat u mij genast en u zult gezond worden. Amen. Geloof nu met heel uw hart. Ik wil u iets vragen. Toen ik hartklachten tegen hem zei, gebeurde er iets met u, niet waar? Want dat had u ook. Toen u daar een paar minuten geleden beneden in het gehoor stond, zei u ja, ik geloof. En sinds die tijd is er een verandering in u geweest, niet waar? Dat is waar. Maar ziet u? Dat is juist, precies. Ik weet het, maar toen u mij dat tegen die man hoorde zeggen, wat ik zei, dan was er iets, u voelde zich geweldig, niet waar? Nu, dat is wat tot u kwam om uw genezing te brengen. Gelooft u met heel uw hart? Kom, mijn zuster. Geliefde hemelse Vader, ik bid dat in Jezus' naam dat u uw liefde aan deze vrouw zult manifesteren en haar zult genezen en haar volledig gezond zult maken als ik haar de handen opleg in Jezus Christus' naam. Amen. Nu, ik vraag me af naar ginds, hoeveelen geloven nu met heel hun hart? Gelooft u, steek uw hand op. Is er een persoon hier die geen christen is, voordat we voor nog meer zieken bidden, die zeggen, ik neem nu Jezus aan als mijn redder. Ik ben een beetje bang geweest in mijn leven. God zegene u, jonge man die daarboven zit. God zegene u, dame die daar met de baby staat. Zou iemand anders zijn hand opsteken en zeggen, ik neem nu Jezus Christus aan als mijn redder. God zegene u, zuster. Bedenk dat u waarschijnlijk nooit, totdat u in de hemel komt, meer in zijn tegenwoordigheid zult zijn dan u hier bent en hem onder de mensen die het bewegen. Zou er een ander, terwijl we even onze hoofden buigen? Hemelse Vader, u wilt dat mensen in u geloven. U wilt dat mensen u lief hebben. 4 of 5 hebben hun handen opgestoken dat zij u aan willen nemen als hun persoonlijke redder. Ik bid, Vader, dat u op dit moment zult handelen en laten dat mannen en vrouwen die nog nooit tot u zijn gekomen of misschien van u weg zijn gekomen en weg van de kerken, weg van aanbidding en ze willen tot u terugkomen en ze weten dat u hier bent. En ze weten dat u het bent die op dit moment tot hen spreekt. Ik bid dat ze nederig hun handen naar u zullen opsteken, wetende dat ze op een dag u moeten ontmoeten. En misschien voordat dit jaar voorbij is of misschien voordat deze week voorbij is, zouden ze u kunnen komen ontmoeten. En ze willen in vrede komen, wetende dat hun zonden vergeven zijn. En Vader, ik geef hun door uw woord de belofte, dat u zei, hij die mijn woorden hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. En zal nooit tot veroordeling komen, maar is overgegaan van dood in leven. Terwijl we onze hoofden gebogen hebben en de muziek speelt, vraag ik mij af, christenvriend of zondaarvriend, is er nog iemand hier? Niet voor mij, uw broeder. Maar wetende dat de Heer Jezus nabij is, zou u uw hand willen opsteken. Met uw hoofden gebogen, niemand kijken alstublieft. Steek gewoon uw hand op naar God en zeg, met deze hand omhoog wil ik Jezus nu aannemen als mijn redder. Terwijl hij zo dicht bij mij is, wil ik hem aannemen als mijn redder. Zou u uw handen willen opsteken? God zegene u daar beneden, jonge dame, u, kleine jongen, u, dame en u, dat is goed. God zegene u, de Heer Jezus zij u ieder genadig. Zijn er hier mensen die vroeger naar de kerk gingen en ergens aan een kerk deelnamen en u gewoon van de kerk weg bent gekomen, u gaat niet meer naar de kerk? Het maakt mij niet uit welke kerk het is, dat doet er niet toe. Maar wilt u teruggaan naar uw kerk en uw gemeenschap hier opnemen met de kinderen van God en wilt u in gebed herinnerd worden dat God u terug zal laten gaan? Steek uw hand omhoog. Wilt u het doen? God zegene u. Oh wel, er zijn 10 handen omhoog, geloof ik. Nu, dat is geweldig. Doe dat, wilt u? Onze broedervoorganger zal u naar het altaar roepen aan een poosje, de broeder Junior Jackson, voor deze altaaroproep binnen enkele ogenblikken. Maar ik wil u een vraag stellen. Gelooft u nu dat de Heer Jezus hier is en zou u graag genezen willen worden? Wilt u uw hand opsteken? Steek gewoon uw handen op als u genezen wilt worden. God zegene u. God zegene u. Nu met uw hoofden gebogen. Ik zie hier een dame zitten, even een ogenblik. Ja, ze heeft een vrouwelijke aandoening. Zit hier zo met haar hand omhoog bij haar hoofd. God zegene u, zuster. Uw hand ging een paar minuten geleden omhoog. U hoeft u zich geen zorgen meer te maken. God, hij geneest u. Uw geloof. Broeder, u die daar achterin zit en naar mij kijkt met een getril, met een soort verlamming. U hebt een prostaatkwaal. U moet 's nachts opstaan, niet waar? Dat is waar, ja meneer. En nu, dat gelooft u dat Jezus Christus u gezond maakt? Als u dat gelooft, goed. Dan kunt u uw genezing hebben. God zegene u. Dat is goed. Nu, wees heel eerbiedig. Iedereen, boven op het balkon, hier aan mijn rechterkant. Iemand daar die zegt, Heere God, ik geloof u met heel mijn hart. Ik wil nu herinnerd worden in een woord van gebed. Zou u uw hand willen opsteken, ongeacht waar u vandaan komt? God zegene u zo. God zegene u, zuster. God zegene u. God zegene u. Ik zie water stromen. Het is ook een zendeling die hier zit en aan het bidden is. Mogen de Heere God u zegenen, mijn zuster, en u ook het verlangen van uw hart geven. De Heere zij met u. U zegt, hoe weet u dat, broeder Branham? Ik moet het zeggen. Hier is het. De engel van de Heere is aanwezig. Nu, u, ik ga u vragen om iets te doen. U die naast iemand zit die ziek is, zou u even uw handen op hen willen leggen voor een woord van gebed? Uw handen op elkaar leggen voor een woord van gebed? Dat is goed. God zal ook uw gebed horen. Hij houdt van u. Hij is hier en hij wil u gezond maken. Onze hemelse Vader, ik breng dit gehoor nu tot u, wetende dat u hier bent en nooit in één hebt gefaald. U faalt nooit, Heere. U bent God en u kunt niet falen. En uw houding ten opzichte van deze 10 of 15 mensen die vanavond over het podium zijn gekomen, is uw houding tegenover elk en iedereen, verschillende daar in het gehoor, misschien 8 of 10 in het gehoor daar, over wie u visioenen hebt getoond en hebt verteld wat hun ziekten waren en wat ze waren. Wel, u bent de Heer Jezus, u kent ze allemaal. En u kunt aan uw nederige dienstknechten openbaren dat wat nodig is. En ik bid, hemelse Vader, nu, dat u ze nu ziet, terwijl ze nu... En ik bid dat in uw grote hart, waarvan ik weet dat het veruit gaat boven wat menselijk mededogen zou zijn. Maar dat u naar hen kijkt en hun nood ziet en ieder van hen geneest. Heere, u kent hun klachten. En ik bid door Jezus' naam dat op dit ogenblik dat u hen zult genezen. En de vijand, de duivel die hen gebonden heeft, en het ongeloof dat hen aan omstandigheden heeft gebonden. Ik bezweer u, vijand van Jezus Christus, dat u uit de mensen komt en hen verlaat door Jezus Christus' naam. Nu, met uw hoofden gebogen, gelovend met heel uw hart dat Jezus Christus, de Zoon van God, hier is en u gezond maakt, dat u in zijn tegenwoordigheid zit en u gelooft. En als u met heel uw hart gelooft en gelooft dat u uw genezing aan kunt nemen, met uw hoofd gebogen, steek uw hand op. Als u voelt dat u uw genezing aan kunt nemen, dat u genezen bent, God zegene u. Dat is wonderbaar. Het hele gehoor en iedereen, geloof ik, die hun hand opstak, neemt nu hun genezing aan. De Heer zegene u. Terwijl wij onze hoofden opnieuw buigen voor een woord van gebed van broeder Junior Jackson, met uw hoofd gebogen, goed, broeder Jackson, de Heere.